Welkom bij de nieuwe aflevering van deze week. Mocht je me nog niet volgen, zorg er eventjes voor dat je dat doet. En laat een beoordeling achter. Hiermee zorg jij er namelijk voor dat ik zichtbaar word voor nieuwe luisteraars. En dat is natuurlijk wat ik graag wil bereiken. Dus als je even de tijd hebt, volg me dan en laat een beoordeling achter. Je helpt hier mij heel erg mee. Deze week stond er geen gesprek op de planning. Dus geen waar gebeurd verhaal. Maar ik heb wel iets anders wat ik deze week met jullie wil delen. En trouwens, volgende week en de paar weken daarop heb ik gewoon weer spraakmakende, interessante, waar gebeurde verhalen om met jullie te delen. De mensen die mij kennen weten dat ik een grote fascinatie heb voor true crime. Ik luister dan ook naar menig podcast met dit onderwerp. En zelf kan ik het vaak ook niet laten om een zaak compleet uit te pluizen. Dit gebeurde net zo met de zaak die ik vandaag wil bespreken. Sinds ik deze zaak gelezen heb, is hij me altijd bijgebleven en wil ik hem met jullie delen. Laten we beginnen met het verhaal van Craig Rideout en hoe zijn gezin tegen hem keert en hem vermoordt. Craig wordt omschreven als een aardige, sociale, maatschappelijk betrokken man. Hij hield van het gezinsleven en was ook echt gemaakt om een vader te zijn. Hij werd geboren op 24 april 1966 en groeide op met zijn zus in het kleine plaatsje genaamd Penfield. Penfield maakt onderdeel uit van de grotere plaats Rochester, gelegen in de staat New York. De plaats waar hij opgroeide wordt vandaag de dag nog steeds omschreven als een van de beste plaatsen van New York om in te wonen. De wijken daar zien er netjes en verzorgd uit, met prachtige, idyllische parken. En ook de scholen staan daar goed aangeschreven. Het plaatsje ligt dichtbij de Finger Lakes. Dit is een hele populaire plaats voor onder andere de Amerikanen in upstate New York. De Elf Meren hebben deze naam vanwege hun langwerpige vormen. Een beetje zoals vingers. Ben je benieuwd naar deze omgeving? Zoek het dan even op Google. Het is namelijk een prachtig natuurgebied met heel veel looppaden, bossen, meren, rivieren, watervallen, kleine dorpjes en bed and breakfasts. Craig studeerde in 1988 af aan de Union College in Schenectady, New York. Vlak daarna leerde hij Laura Asom kennen. Het jonge stel, Craig, 27 en Laura, 22, trouwde al snel in 1993. Beiden waren fanatiek katholiek en niet lang na de bezegeling van hun liefde werd er een eerste zoon geboren, Colin. Anderhalf jaar later werd Andrew geboren, gevolgd door nog een zoon, Alex, en een dochtertje, Elisabeth. In 5 jaar tijd was het gezin al lekker bruisend met 5 kinderen en in de jaren daarop zouden er nog eens 3 kinderen geboren worden. Het grote gezin verhuisde naar Kenfield Road in Pittsford. Ook dit plaatsje was onderdeel van Rochester en stond bekend om haar mooie, vrijstaande huizen met grote stukken strak gemaaide gazons. De omgeving was rijkelijk bezaaid met parken, bossen, paardenstallen en boerderijen. De meeste andere families in die wijk kenden de Rideouts goed. Vooral de kinderen en Craig waren erg actief in de gemeenschap. Als je een gezin bent met 7 schoolgaande kinderen, dan is de kans groot dat de kinderen uit die wijk met een van de Rideouts in de klas zat. Dus ook onder de kinderen waren de Rideouts een bekend gezin. Laura was een intelligente vrouw en hoog afgestudeerd in natuurkunde. Maar met zo'n groot gezin werd het al vrij duidelijk dat er voor haar geen carrière in zat. Laura stond bekend voor de buitenwereld als een gesloten persoon. Ze focuste zich vooral op het opvoeden van de kinderen. In tegenstelling dus tot haar man. Hij deed onder andere veel voor de Cub Scout en was nauw betrokken bij de jeugdgroep van de kerk. Naast deze activiteiten was Craig IT-specialist. Bij het gezin was het altijd druk. Chaotisch, maar vooral heel gezellig. Met een moeder die voor de kinderen zorgde en een hardwerkende vader. Het huis stond bol van positieve energie en er was namelijk altijd wel wat te vieren. De feestdagen werden altijd groots uitgepakt, samen met familie en vrienden. Er zijn vele avonden met elkaar besteed aan een grote lange eettafel waar memorabele anekdotes werden gedeeld onder het genot van lekker eten en een goede borrel. Jennifer en Paul Tucci waren een van de mensen die de gezellige aangelegenheden in huizen Rideout meemaakten. De twee stellen gingen goed met elkaar om. En vooral Craig en Paul waren goed bevriend. Paul verloor zijn vrouw in het begin van 2014 aan leverfalen. Volgens meerdere bronnen kampte zijn vrouw Jennifer met een alcoholverslaving en overleed aan de gevolgen hiervan. Gelukkig kon Paul terugvallen op de vriendschap die hij had met Craig en Laura. In de periode van Jennifer's ziektebed en na haar overlijden was vooral Laura steun en toeverlaat voor Paul geweest. Tijdens de tienerjaren van de drie oudste jongens kreeg Colin verkering met Chelsea. In een interview dat ik tegenkwam deelt ze met stralende ogen hoe warm en gezellig het altijd was bij de Rideouts. Ze vulde aan dat ze verliefd werd op Colin door zijn lieve, warme, volwassen en zachtaardige karakter. Maar, ondanks alle chaotische gezelligheid, memorabele mijlpalen en warme momenten waar vrienden en familie een deel van uitmaakten, kwam in het begin van 2014 het huwelijk tussen Craig en Laura onder spanning te staan. En in de zomer van datzelfde jaar vroeg Laura een echtscheiding aan. In meerdere verklaringen omschrijven vrienden en familie dat dit voor Craig als donderslag bij heldere hemel kwam. En ondanks dat Craig niet achter deze beslissing stond, heeft hij het wel altijd gerespecteerd en geaccepteerd. Volgens zijn collega's zou Craig altijd rustig, bedachtzaam en respectvol zijn omgegaan met deze nieuwe situatie. Na Laura's besluit gaan beide hun eigen weg en trekt Laura in bij Paul. Craig verhuist terug naar zijn geboortestad Penfield in een rijtjeshuis. Tijdens de scheiding wilden beide partijen de voogdij krijgen over de twee jongste kinderen. Het stel hadden nog een zoon en een dochter van onder de 12. De rest van de kinderen waren al tieners of jongvolwassenen. Vanaf het begin werd de voorlopige voogdij toegewezen aan Craig, maar dit viel niet in goede aarde bij Laura. Vanaf dat moment verliep dit scheidingsproces moeizaam en beide partijen zetten de hakken in het zand. Laura lapte onder andere de gemaakte afspraken met betrekking tot de omgangsregeling compleet aan haar laars. Gemaakte afspraken kwam ze niet na. Ze bracht de kinderen terug zonder overleg. Ze vergat afspraken of ze kwam gewoon onaangekondigd langs. De verstandhouding werd onhoudbaar en in het begin van 2016 bereikte het een negatief keerpunt. Vanaf dit punt ziet de familie van Craig een stijgende lijn in de manipulatie van Laura naar de kinderen toe. Ze proberen ze steeds meer en meer tegen Craig op te zetten. Uit appberichtjes tussen Laura en haar zoon Colin blijkt dat ze een plan proberen te bedenken. Dit plan hield in dat de oudste dochters slecht moesten praten over hun vader en dat ze zich zorgen maakten over de twee jongste kinderen en dat Craig deze twee misschien wat aan zou doen. Als deze tamtam in de ronde zou gaan, hoopten ze dat Craig boos zou worden en verhaal zou komen halen bij Laura en misschien uit zijn slof zou schieten. Laura zou op haar beurt dit dan weer kunnen gebruiken in de rechtszaak, in de hoop dat Craig de voogdij zou verliezen. En juist zij de voogdij over de twee jongste kinderen zou krijgen. Helaas voor haar, want haar plannen hebben nooit gewerkt. Want Craig heeft zich op geen enkele manier negatief uitgelaten of gereageerd op de plannen van Laura. Het proces van de scheiding en met alles wat daarbij kwam kijken, verliep langzaam en moeizaam. In 2016 woonde Laura nog altijd samen met Paul. En het verbaasde me niet toen ik las dat deze vriendschap ondertussen ontpopt was in een liefdesrelatie. De twee hadden besloten te willen verhuizen naar een nieuwe staat, North Carolina. Alleen voor Laura was dit moeilijk, want ze had de voogdij niet over de kinderen en die wilde ze wel graag meenemen. En aangezien ze van Craig de kinderen niet mocht meenemen, werd dit een heel groot obstakel. De band tussen Craig en zijn zoons Colin en Alex verslechterde door de manipulatie van Laura. Zo blijkt dat Colin een e-mail had gestuurd naar Craig, waarin hij vertelde dat hij zijn vader een leugenaar vond, dat al zijn andere kinderen na hun 12e jaar niet konden wachten om bij hun vader weg te gaan, en dat hij het gerechtshof gebruikte om Laura onder controle te houden. Alex, de jongere broer van Colin, postte deze e-mail openbaar op Facebook, met wederom als doel zijn vader in een kwaad daglicht neer te zetten. Begin zomer van 2016 werd Craig in de nacht overvallen door een man compleet gekleed in het zwart. Het eigenaardige van deze overval was dat de overvaller doelbewust haartjes uit de arm van Craig probeerde te trekken. Naast deze vreemde actie nam de overvaller alleen Craig's BlackBerry mee. Craig deed aangifte bij de politie, maar wel met een heel vreemd vermoeden dat dit wellicht ook een van zijn zoons had kunnen zijn als een soort ziekelijke grap. Ik laat je nu een kort audiofragment horen van het telefoontje wat Craig pleegt met de politie.
My name is Craig Rideout. What happened? I wake up at midnight with a sharp pain in my arm. I jump up. This will sound crazy. A hooded black figure, not a black man, was running out of the room. The reason I have to file a police report is my BlackBerry, which was taken that night.
Een aantal dagen daarna regelt Craig een nieuw toestel. Niet veel mensen weten nog dat hij nu een ander nummer heeft. Dat hij een nieuw toestel heeft, is een belangrijk punt voor verder in dit verhaal. Ondanks Craig zijn besluit dat de twee jongste kinderen hier blijven, in Rochester, besluiten Laura en Paul toch in North Carolina een huurcontract te tekenen voor een nieuw onderkomen. Vanaf 2014 dat de wereld van Craig op zijn kop kwam te staan, tot nu in de zomer van 2016 is de zus van Craig, Robin, altijd zijn steun en toeverlaat geweest. Voornamelijk de situatie tussen hem en zijn twee kinderen, Colin en Alex, besprak hij veel met zijn zus. Zo ook de mail die Colin had gestuurd naar zijn vader en die Alex dus openbaar had geplaatst op Facebook. Het waren situaties zoals deze waardoor Craig met zijn handen in het haar zat. En op zondagavond 17 juli besprak hij deze situatie met zijn zus aan de telefoon. Ook Robin zag dat het steeds meer escaleerde, maar het enige wat zij kon doen was een luisterend oor bieden aan haar broer. Die week van 17 juli 2016 had Craig volgens de omgangsregeling de kinderen. Dus volgens afspraak haalde hij ze op van Laura en de week kon beginnen. Halverwege die week op woensdag 20 juli belde Robin in de ochtend naar haar broer om even polshoogte te nemen, maar Craig nam zijn telefoon niet op. Na meerdere pogingen belde ze zijn werk om te vragen of misschien daar Craig aanwezig was. Robin kreeg te horen dat hij zich laat de avond daarvoor had afgemeld. Een van zijn kinderen was ziek geworden en hij wilde op de woensdag naar een dokter toe. Robin vond dit verhaal vreemd, maar was nog niet gelijk ongerust. Het kon namelijk gebeuren dat misschien een van die kinderen laat in de avond of de nacht ziek was geworden en dat ze daar nog niet van wist. Met deze mededeling van zijn werk in haar achterhoofd besloot ze later die ochtend even bij hem langs te gaan. Ze stapte zijn woning binnen en ze dacht in de keuken Craig te zien staan. Maar toen ze dichterbij kwam was dit niet Craig, maar Laura. En Laura stond het aanrecht flink te boenen en te poetsen. Laura en Craig hebben sinds de scheiding een hele moeizame relatie. Dus het is vreemd dat Laura nu in de keuken staat van Craig. Ze heeft namelijk in de afgelopen 2 jaar geen voet in deze woning gezet. Op de vraag van Robin met wat ze hier deed, vertelde Laura dat ze had begrepen van Craig dat een van de kinderen ziek was geworden. Ze wilde langskomen om te zien of alles goed was. Maar toen ze binnenkwam, was Craig nergens te bekennen en waren de kinderen hier alleen in huis. Daarachteraan zei ze dat het haar niet verbaasde dat Robin al zo snel naar haar broer zou gaan zoeken. Na deze vreemde ontmoeting vroeg Robin aan Laura om te vertrekken. En dat deed ze. En terwijl ze vertrok, nam ze de twee jongste kinderen mee. Robin begon in en rondom het huis te zoeken. De auto van Craig was weg. Ook wist ze dat Craig maar 3 paar schoenen had. De auto was weg, maar alle 3 de paar schoenen, die stonden er nog. Ik heb gelezen dat Robin echt ongerust raakte toen zij die 3 paar schoenen zag staan en daarmee besloot ze uiteindelijk de politie te bellen. Ook van dat telefoontje heb ik een audiofragment wat ik je nu laat horen.
My brother has not been answering texts or cell phone calls or emails. And I could be making a mountain out of a molehill.
Wat ze hier zegt, is dat haar broer niet meer reageert op telefoontjes, berichtjes of e-mails. En dat ze misschien met dit telefoontje van een mug een olifant maakt. Diezelfde ochtend op woensdag in Yates County, zo'n 85 kilometer verderop, fietste een boer over een rustig afgelegen landweggetje. Terwijl hij daar fietst, zag hij 2 geparkeerde auto's staan en 2 mensen erbij. Hij vond het wat vreemd, maar niet alarmerend. 3 uur later, met de auto's en de mensen nog in zijn achterhoofd, fietste de boer langs dezelfde weg terug. Zoals verwacht waren de auto's en mensen weg, maar nu viel zijn oog op een schop. Hij stapte van zijn fiets en nam de omgeving in zich op. Het leek wel alsof er naast de schop een soort sleepspoor zichtbaar was. Hij besloot het te volgen, meer en meer de bossen in. Tussen de bossen en takken werd er een oranje hoop opgefrommeld zeil zichtbaar. En onderuit dat zeil vandaan stak een voet. Van schrik snelde de boer terug naar zijn fiets en attendeerde de politie. De politie zette de omgeving af en het plaatsdelict werd onderzocht. Bewijsmateriaal en DNA werden veiliggesteld. Tijdens het onderzoek op dit plaatsdelict ging er een telefoon onder het zeil af. Deze werd veiliggesteld en in het schermpje van de telefoon konden ze de naam Robin zien staan. De telefoon van het slachtoffer werd uitgelezen en de satellietbepaling gaf het adres van Craig Rideout aan. Met de gegevens die ze tot zover hadden verzameld en onderzocht, besloten ze met een huiszoekingsbevel het huis van Craig Rideout te onderzoeken. Op het eerste gezicht was er daar niks verontrustends te vinden. Er waren geen sporen van inbraak of overval. Wel bleek dat de kelderdeur op slot zat en deze hebben ze geforceerd. Toen ze beneden aankwamen, werd het duidelijk dat hier iets verschrikkelijks was gebeurd. Op meerdere plekken werden bloedspetters aangetroffen. Daarnaast werd er ook een bungee cord aangetroffen en een leeg blikje Coca-Cola Light. Tijdens de autopsie van Craig werd duidelijk dat hij heel zwaar verminkt was. Hij is in elkaar geslagen door een stomp voorwerp, iets van een hamer of een ijzeren staaf. En de doodsoorzaak is verwurging. De vezels die werden aangetroffen in zijn nek kwamen overeen met het bungee cord wat gevonden werd in de kelder. De vingers en het gezicht van Craig waren opzettelijk verminkt door gootsteenontstopper. De moordenaar of moordenaars wilden ervoor zorgen dat hij op deze manier niet of moeilijk geïdentificeerd kon worden. Maar aan de hand van zijn gebitsgegevens kon worden vastgesteld dat het hier inderdaad om de 50-jarige Craig Rideout ging. In deze periode heeft de politie heel slim gehandeld, want vlak na de vondst van Craig hebben ze besloten om Laura en haar zoons in de gaten te houden. Want op 21 juli, de dag na de moord, worden Alex en Colin gespot bij een meer vlakbij hun huis. Dit meer heet, hoe vreemd toepasselijk ook, Devil's Bathtub. De 2 broers, Alex 19 en Colin 22, werden daar aangetroffen met een hele hoop zwarte vuilniszakken. De politie confronteert ze hiermee en vraagt wat ze met deze zakken aan het doen zijn en wat de inhoud hiervan is. Beiden geven aan dat ze niet weten wat de inhoud is en dat ze verzocht is dit weg te gooien. Hier volgt een audiofragment tussen de politieagent en de 2 jongens.
So what's going on? You and your brother out for a walk?
Yeah, basically, it's. I mean, we were just like out and then suddenly people show up and it's like, well, that's. I've never really encountered police before, so it was like.
You've never been in trouble before, right?
No, I don't really do drugs or drink or really party. I've only.
How old are you?
I'm 19. I'm doing college next year.
Tell me, if you tell me what's in that bag before I see what's in that bag, it'll be better for you.
You know, I don't know what's in the bag.
Op dit moment weet alleen de politie wat er met Craig is gebeurd. De familie en vrienden denken nog steeds dat Craig vermist is. De politie vraagt aan de twee jongens wat zij denken dat er met hun vader is gebeurd. Ik heb hier ook een kort audiofragment van.
He'd always, you know, he'd always threaten, you know, oh, I could just disappear. Figured he was on the next flight to Mexico.
Well, I emailed him last night. I didn't hear.
I heard from him Monday.
Like, I've been kind of worried about him for, like, stuff's just been freaking me out.
De vuilniszakken worden meegenomen door de politie voor onderzoek. In deze vuilniszakken zaten bebloede handschoenen en spijkerbroeken, maar ook gootsteenontstopper. Laura en Paul worden op 19 juli in de avond, een paar uur voor de moord, gezien op bewakingsbeelden in de plaatselijke Walmart. Wat ze daar onder andere kochten was een grote hoeveelheid gootsteenontstopper, een bungeecord, handschoenen, een schop en een oranje zeil. Op het moment dat de politie hun confronteert met deze beelden, geeft Paul aan dat ze al deze spullen nodig hadden voor de verhuizing naar North Carolina. Ik vraag me alleen af waar je dan die grote hoeveelheden gootsteenontstopper voor nodig hebt. De politie schetst het volgende scenario. Laura wilde graag samen met Paul verhuizen naar North Carolina, samen met de jongste kinderen. Craig liet het niet gebeuren en dat zat Laura in de weg. Eerder in die zomer is Craig overvallen en zijn er haartjes en zijn telefoon meegenomen. De politie denkt dat dit al een eerder vooropgezet plan is geweest van Laura. Waarschijnlijk hebben ze een beeld willen schetsen dat Craig uit het niets zijn spullen heeft gepakt en ergens anders zijn leven heeft voortgezet. In de nacht van 20 juli besloten ze dit plan uit te voeren en Craig te vermoorden. Het bungeecord moest ervoor zorgen dat hij gewurgd zou worden. Waar ze niet vanuit zijn gegaan, is dat het koord in het vlees zou snijden en vervolgens een bloeding zou veroorzaken. Waar ze ook geen rekening mee hebben gehouden, is dat Craig in de dagen dat hij geen telefoon had alweer een nieuw toestel had gekocht. Waardoor dus de route die Craig heeft afgelegd naar Yates County traceerbaar was. Daarnaast zijn er op de spijkerbroeken, die bijna in het meer van Devil's Bathtub waren weggewerkt, bloed gevonden van zowel Alex en Colin en van Craig. Ook op de handschoenen is bloed van Craig en bloed van Alex en Colin aangetroffen. Op het blikje Coca-Cola wat in de kelder werd aangetroffen, is het DNA van Laura gevonden. En uiteindelijk, met een huiszoekingsbevel in het huis van Paul, is hetzelfde bungeecord gevonden met daarnaast de huissleutels van Craig. Wat er met de auto van Craig is gebeurd, dat heb ik niet kunnen achterhalen. Wel weet ik dat in een auto van een van de zoons persoonlijke spullen van Craig zijn gevonden. Waaronder een paspoort, portemonnee en bankkaarten. Daarnaast heeft de politie ook nog videobeelden gevonden van Paul die in zijn auto rijdt in de ochtend richting de plaats waar Craig gevonden is in Yates County. Paul zelf zegt dat dit een pure toevalligheid geweest is. Laura, Colin, Alex en Paul worden aangeklaagd voor moord en wegwerken van bewijsmateriaal. 2 december in 2016 gaat deze zaak van start. Alle vier worden ze in dezelfde rechtszaak berecht. Wel hebben ze allemaal een eigen advocaat. In deze rechtszaak wijzen uiteindelijk alle verdachten elkaar aan als schuldigen. Omdat er tegen alle vier deze verdachten bewijsmateriaal is, maar ook van alle vier DNA gevonden is, heeft justitie het moeilijk om de echte verdachten aan te wijzen als het gaat om moord. Laura, Colin en Alex, maar ook Paul, blijven stug naar elkaar wijzen. Op 25 juli 2017, we zijn dan een jaar verder na de moord van Craig, doet justitie haar uitspraak. En Paul gaat verbazingwekkend genoeg vrij uit. Hij wordt vrijgesproken van alle beschuldigingen en niemand weet precies waarom. Alex krijgt 2 tot 8 jaar en op maart 2021 werd hij vrijgelaten uit de gevangenis. Colin en Laura krijgen allebei 25 jaar tot levenslang. Chelsea, die ik al eerder had benoemd in deze aflevering, is Colin de gehele weg blijven steunen. Ze zijn verloofd en dus nog steeds samen. Paul, die zoekt Laura regelmatig op in de gevangenis. De politie heeft zijn bedenkingen bij de vrijspraak van Paul. Craig was namelijk 1,80 en ruim 90 kilo. Ze geloven niet dat Laura met haar twee kinderen, Craig, van de kelder naar Yates County in het beboste gebied hebben kunnen brengen. Luister maar naar het volgende audiofragment.
So, a lot of people think that somebody of Paul Tucci's size would be capable of doing the murder, whether it's to hit him over the head or to strangle him, and also to carry the body out of that house and drop it off in Yates County. What do you think?
Very particularly, Laura Rideout is about 106 pounds. Colin, not a very big guy either. And it's going to take more than one person, regardless of you know, the size of Colin and Alex, to take that body out. Also, the force needed to crack someone's skull is pretty, you know, that's a good amount of force. So, yeah, I would think that you could reasonably, draw the conclusion that Paul Tucci had some involvement there. Well, as we went through the evidence and you look at what was presented, some of the things that were presented were the video of Laura Rideout and Paul Tucci at the Hudson Ave Walmart just hours prior to the occurrences. And what they're buying there is tarps and acid and bungee cords. The body's ultimately found wrapped in a tarp, that same tarp, with bungee cords, those same bungee cords, and the victim was disfigured with acid, that same acid.
So do you think Paul Tucci killed Craig Rideout?
I do.
Het is dus voor de politie, familie en de gemeenschap een groot vraagteken waarom Paul vrijgesproken is. Er is namelijk evengoed een hoop bewijsmateriaal tegen hem gevonden wat aanduidt dat hij er wel degelijk wat mee te maken heeft gehad. Hij is namelijk met zijn auto gezien op de dumpplaats waar Craig gevonden is. Hij is op bewakingscamera's gezien waarin ze de spullen kopen waarin Craig teruggevonden is. Het zeil, koord, gootsteenontstopper, schop, noem maar op. Maar ja, dit is hoe het is. Paul gaat vrij uit. Alex is ondertussen ook vrij. En Laura en Colin, die zitten voorlopig nog wel vast. Als laatste zou ik nog graag het audiofragment van de zus van Craig willen delen. Ze leest hier namelijk haar slachtofferverklaring voor.
Dear Judge Moran, I had the honor in January of 1993 to be a part of one of the best days of my brother's life, his marriage to Laura Payson. They were young, happy, and in love. Together they brought seven beautiful children into this world. He loved each of them. Little did I know what the future would bring. It is beyond comprehension that 23 years later, I would find Laura in Craig's kitchen, and then that she would be found guilty of his murder, tampering with evidence, and burglary. She had left their marital residence 2 years prior. She had no rational reason to be there in his home that he had only just moved into with the two youngest children. Even worse is that one of their children would be found to have been intricately involved in these events, and that another was involved with tampering of evidence. On top of that, Laura tried to involve their younger children in earlier events prior to Craig's death. The final statement of this kind that I heard from Laura is when she looked at me while standing in Craig's kitchen saying, I don't know where he is, but I knew it wouldn't be long before someone came looking for him. Knowing what I now know, I cannot believe the cruelness of that statement. It was of utmost importance to me to be the voice for my brother, as the people who should have been there speaking for him, protecting him, were the same ones on trial for his murder. The act of killing my brother was not an accident. It was not something that just happened. It took planning. It took coaching. Her actions show total disregard for what happened to her own children as well, virtually leaving them parentless. There is nothing that can be done to bring my brother back. My hope is that he can be remembered for the kind, loving, gentle man that he was, as can be attested by all the people who truly knew him. He will not be able to bridge his relationship with his older children, and his younger children will never get to know him, and that is the saddest part of all. It was his greatest wish. I miss him, his smile, his humor, his support, our conversations, his love of life. Based on the callous and vicious nature of how Laura Wright outmurdered my brother, tampered with evidence at his home, and in burglarizing his home, I feel that she should face the maximum amount of time allotted for each crime. Sincerely, Robin Drew.
Het is een triest gegeven dat Craig, juist bij de mensen waar hij zich veilig, vertrouwd en geliefd kon voelen, dat juist die mensen hem vervolgens van het leven beroofden. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Volgende keer zit ik gewoon weer bij iemand aan tafel en luisteren we samen naar hun verhaal. Voor nu, dankjewel en tot de volgende keer.